Maak voor uw komst mij bereid. Dat hebben we net mogen horen. Het is niet altijd even gemakkelijk. Degenen die mij een beetje volgen op het internet, nou, die zijn misschien wel thuis gebleven, want ik had de boodschap voor vanmorgen aangekondigd als een niet populaire, maar wel erg actuele boodschap. En daarom gaan we met elkaar het woord van God openen. Eerst in het Oude Testament, in het Bijbelboek Amos. Amos, hoofdstuk 4. Herziene Statenvertaling. Amos hoofdstuk 4 en ik lees vanaf vers 6 tot en met 13. En ik zou u willen vragen tijdens het lezen voor uzelf eens proberen te ontdekken, wat is nou het sleutelwoord in dit Bijbelgedeelte? Probeer dat eens te ontdekken. Het is geen moeilijke opdracht, denk ik, maar probeer het eens. Wat is het sleutelwoord in Amos 4, vers 6 tot en met 13? Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden. Gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Voedseltekort. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. En ik heb u zelfs de regen onthouden. Nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk land waarop geen regen viel, verdorde. De natuur. 2-3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken. Watertekort. Maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. Oogstziekte in de natuur. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb de pest, besmettelijke ziekte, naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jonge mannen met het zwaard gedood, oorlogsgeweld. Terwijl uw paarden werden buitgemaakt, ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. Denk aan natuurrampen. U werd als een stuk brandhout dat aan vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Want zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept, die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad tot duisternis maakt, en die op de hoogte van de aarde treedt. Heere, God van de legermachten is zijn naam. Tot zover. We lezen ook in het Nieuwe Testament uit het Evangelie van Matteüs, het 24ste hoofdstuk. Matteüs 24, en ik lees vanaf vers 36. 36 tot en met 51, wederom uit de herziene Statenvertaling. En dan lezen we dit. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, met drinken, met trouwen, ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zal denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen met zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de Heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En nu de tekst. De tekst had ik eigenlijk heel gemakkelijk kunnen kiezen uit één van beide gedeelten die we net gelezen hebben. En toch, broeders en zusters, heb ik dat bewust niet gedaan. Het is een andere tekst geworden. En ik zal u duidelijk maken waarom, maar niet nu, dat doe ik aan het eind van de preek. De tekst vindt u in Jesaja, Jesaja 55. Vers 6 en vers 7. En daar lezen we: zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Tot zover. Het woord van God. Ik veronderstel, broeders en zusters, dat u allemaal wel eens of een wandeltocht maakt, of een fietstocht, En dat u dan van tevoren zo'n beetje heeft uitgestippeld hoe die tocht gaat verlopen. Bepaalde route. Zult u allemaal wel eens meegemaakt hebben. En u zult het dan ook allemaal wel eens meegemaakt hebben dat er dan op die wandeltocht of op die fietstocht zo'n moment komt dat je tot de ontdekking komt, je zit niet meer op de goede weg. Het zit fout. Wij hebben gisteren nog een fietstocht gemaakt en toen gebeurde dat ook. Er zijn er twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1 is dat u zegt, nou ja, we zitten verkeerd, maar we weten waar we naartoe willen. We zien wel hoe we dat organiseren en dan komen we er ook wel. Mogelijkheid 2 is dat u zegt, we keren om en we gaan terug naar het punt waar het fout gegaan is. En dan gaan we op de goede route die we van tevoren hebben bepaald, gaan we weer verder. Twee keuzemogelijkheden. En ik zeg u nu al, keuze 2 is de beste. Nou, bij de fiets- en de wandeltochten is het meestal zo, even terzijde dit, dat de mannen meestal voor keuze 1 kiezen. En de vrouwen zeggen meestal, nee, laten we teruggaan. Laten we gewoon teruggaan naar het punt. Meestal is dat zo. Ik schat in op zijn minst in 75% van de huwelijken werkt het zo. En ik wil de mannen van tevoren nu duidelijk maken, luister nou eens beter naar je vrouw. Want als je dat niet doet, hoor je 3 weken later nog, weet je het nog van die fietstocht? Jij moest zo nodig het zelf het wiel uitvinden. We hebben 10 kilometer langer gelopen of gefietst. Dat moet je nooit doen. Maar nogmaals, keuze 2, om terug te gaan naar het punt waar het fout ging en weer verder te gaan op de route die bepaald was, dat is de beste keuze. Dat is trouwens ook de kern van de prediking. We hebben gelezen uit het Bijbelboek Amos. En ik vroeg aan u, zou u nou eens proberen te ontdekken wat was daar nou het kernwoord, 1 kernwoord in dat Bijbelgedeelte? Heeft iemand, zeg u van nou, dat hebben wij wel ontdekt of vond u het lastig? Ja, nou, het was dus niet moeilijk. Hè? Bekering. Bekering is het sleutelwoord in het Bijbelboek Amos. Amos die leefde zo'n 760, 750 jaar voor de komst van Christus. En hij was een tijdgenoot van Jesaja, van Micha, Hosea. En de situatie in het leven van Amos was dat hij leefde onder koning Jerobeam de II. En toen bereikte het koninkrijk Israël het toppunt van welvaart. Alles ging voor de wind. Economie, alles. Behalve het geestelijk welzijn. Die welvaart die ging gepaard met hebzucht, met wellust, criminaliteit, afgoderij. En het was juist in die tijd dat de Heere God Amos roept om het volk te herinneren aan Gods vereiste van gerechtigheid. En de roep van Amos is steeds een oproep tot bekering. Nou is het belangrijk om te weten en ons te realiseren dat als Amos spreekt tot het volk Israël, dat het volk Israël een verlost volk is. Amos riep helemaal niet op tot bekering om ze tot verlossing te brengen, want ze waren al verlost. Ze waren uit Egypte verlost uit de slavernij. Ze waren geroepen, ze waren uitgeleid, Ze waren in de woestijn bij de berg Sinaï gekomen en daar heeft God zich verbonden met dit volk in de vorm van een huwelijk. Het gaat dus helemaal niet om bekering tot verlossing. Nee, het gaat om de terugkeer van de verkeerde weg naar de juiste weg die God wijst. Het is goed om je dat te realiseren, omdat als wij het hebben over bekering, dat heel vaak één op één gekoppeld wordt aan het tot geloof komen, aan de wedergeboorte. Nou, dat is maar ten dele waar. Bekering is een stukje, een voorafgaand feit aan de wedergeboorte. Zonder bekering komt er nooit geen wedergeboorte. Bekering betekent dat je voor 100% jezelf omkeert van de huidige wereld met alles wat die wereld biedt. Ik moet eerlijk eigenlijk zeggen, van die zondige wereld. Je komt tot de ontdekking dat dat zo is en dat je zelf ook een zondaar bent. En je krijgt daar een vervelend gevoel over. Je zegt, dat wil ik niet langer in mijn leven. Ik keer mij tot God. Dat is bekering. Dat moet gebeuren. En als dat gebeurt, doet God de rest. Dat is de genade van God. Want dan, op dat moment, als een mens zich bekeert, als hij die stap neemt, doet God de rest. En wat doet God dan? Dan wordt hij uit God geboren. Dan zorgt God voor de geboorte. Dus bekering en wedergeboorte hoort bij elkaar. Dus als we zeggen, mensen zeggen dat wel eens tegen mij. Ik ben tot bekering gekomen. En dan zeg ik, ben ik meestal geneigd om te zeggen, en toen? Want er zijn mensen die al 80 keer tot bekering gekomen zijn, maar nog nooit tot wedergeboorte. Omdat het in die bekering gewoon niet goed zat. Het was een emotie. Of het was, nou ja, ja, dat hoort erbij, dus dat doen we maar. Het was niet in het hart geboren. Er was geen afkeer van de verkeerde weg waarop ze liepen. Nou, dan kun je 100 keer bekeren, maar je komt nooit op de goede weg. Nou, bij Amos was dat dus anders. Amos, die spreekt het volk toe en we hebben, en daarom hebben we dat sleutelwoord natuurlijk ook goed ontdekt, tot 5 keer heeft Amos het over dit gebeurt, voedseltekort, natuur, watertekort, hè, allemaal van die omstandigheden die gebeuren, die gewoon voor iedereen te zien zijn. En daar wijst Amos op en dan zegt hij, dat gebeurt en nog bekeren jullie zich niet. Nou, het woord bekering wat door Amos wordt gebruikt, Shaftem in het Hebreeuws, betekent letterlijk terugkeren van de verkeerde weg. Omkeren. Je zit op de verkeerde weg en je gaat terug naar de weg die God wijst. Dat is bekering. 5 keer komt dat voor. En uiteindelijk komt dan eigenlijk een soort climax in het betoog van Amos. In vers 12 zegt hij, maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Keer terug van je verkeerde weg naar God toe. Besef je wel, maakt Amos duidelijk, besef je wel wie God is. In vers 13 zegt hij, want zie hij die de bergen vormt, die de wind schept, die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. Dat zijn de gedachten van de mensen. Dus de Heere God laat zien wat er in het hart en in de gedachten van de mens zijn. Dat is God. Er gebeurt niks in het verborgene ten opzichte van God. Hij weet het, hij ziet het, hij kent het. En Amos, die roept het als het ware uit. Hij is de Heere, de God van de legermachten is zijn naam. Hij heeft alle macht. Een hele, hele duidelijke oproep tot bekering aan de hand van omstandigheden die rondom iedereen gewoon te zien zijn. Ik kom daar straks nog op terug. En dan hebben we gelezen in Matteüs 24. Dat gedeelte wat een antwoord is op de vraag van de discipelen. De discipelen die zijn bij de Heer Jezus gekomen. En die hebben die brandende vraag. Heer Jezus, vertel ons nou eens, hoe zit dat nou met de wederkomst? Nou, en dat gaat de Heer Jezus duidelijk maken. Dan zegt hij, nou ja, dat is een moment wat alleen de Vader weet, zelfs de engelen weten het niet. En dan gaat de Heer Jezus duidelijk maken, ook aan ons, zeker vandaag, wat een heel belangrijk herkenningspunt is. Dan wijst hij op de dagen van Noach. Dan zegt hij, het zal in die tijd zo zijn, vlak voor mijn wederkomst, dat de tijd te kenmerken is zoals de dagen van Noach waren. Het denken van vandaag is gelijk aan het denken in die tijd. We leven gewoon verder alsof er niks aan de hand is. We doen gewoon alles. We vieren feest. Zeker nu, want het mag weer. Daar hebben we ook alles voor over. Gaan we voor in de rij staan. Doen we gewoon. En dan moet het volgende week weer, doen we het weer. Want laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. En wat was het gevolg in de dagen van Noach? Ze hadden niet eens in de gaten dat de zondvloed kwam. Ze merkten het niet eens. Het denken van vandaag. Het denken van vandaag wordt heel erg gekenmerkt door het holistische denken. Ik ga daar niet heel diep op in, maar een kenmerk van het holistisch denken is dat er geen onderscheid meer is tussen goed en verkeerd. Een onderscheid is er niet meer. O, broeder, u zegt dat verkeerd is. Ja, kunt u zeggen. Maar dat is uw kijk op de zaak. Je kunt het ook zo bekijken. In het holistisch denken wordt het altijd in het geheel gebracht. De een zegt dit, de ander zegt dat. En het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Maakt niet uit. Jij mag dat gewoon verkeerd vinden. Je blijft er toch gewoon bij. Het is allemaal goed. Geen onderscheid meer tussen goed en verkeerd. Ik lees ergens in de Romeinenbrief, helemaal in het begin, over een situatie waarin Paulus zegt dat er een tijd komt waarin de waarheid Gods vervangen wordt door de leugen. En daar hangen wij vandaag de vlag voor uit. En wat zegt de Heer Jezus? Hij waarschuwt. Als het gaat over de wederkomst van de Zoon des Mensen, dan waarschuwt de Heer Jezus. Dan zegt hij, wees waakzaam. Het Hebreeuwse woord wat ervoor gebruikt wordt, zegt letterlijk in de nacht wakker blijven. Betekent dat dan dat we niet meer naar bed moeten? Nee, dat bedoelt het woord van God niet. U mag gewoon iedere avond lekker in uw bedje kruipen. Dat is geen probleem. Maar alert blijven in een tijd die duister wordt. En in die tijd leven we. Kijk, de wereld doet ons het andere geloven. De wereld doet ons geloven dat het feest is. Vooral nu. En we gaan ook nog een balletje trappen, dus wat wil je nou nog meer? Het is toch gewoon feest? Maar als je met geestelijke ogen naar de wereld van vandaag kijkt, dan kom je tot de ontdekking dat het duister is. En de Heer Jezus zegt, dan moet je waakzaam blijven. Dan moet je alert blijven. En dan schildert de Heer Jezus twee wijzen waarop dat zou kunnen gebeuren. Een goede en een verkeerde. Dat schildert hij heel duidelijk. Want als je dus de vraag stelt, ja, maar hoe moet ik dan alert blijven? Dan heeft de Heer Jezus het eerst in vers 45 over een trouwe en een verstandige dienaar. Een trouwe en een verstandige dienaar. Die de Heer over zijn personeel aangesteld heeft en hun het voedsel geeft op de juiste tijd. Nou, dat is een boodschap die zo duidelijk is. Hè? Trouw, verstandig en dat geven wat nodig is op de juiste tijd. Ook geestelijk voedsel, op de juiste tijd geven wat we nodig hebben. Nou, we leven echt in een tijd, in een duistere tijd, waarin we juist dat nodig hebben. Het juiste voedsel, de juiste tijd. Dat is de trouwe en de verstandige dienaar. Maar ja, er zijn er ook die, ja, in alle kringen komt dat voor. Je kan het zelfs onder je broeders en zusters tegenkomen, als jij het in je hoofd haalt om over de wederkomst van de Heer Jezus te praten, dan zeg je, ja, daar had mijn grootvader het ook al over, en er gebeurt gewoon niks, het gaat allemaal gewoon door. Hè? Dat soort opmerkingen. Of je merkt gewoon van, nou ja, dat, zo denk jij erover, zo zie jij dat, maar ik zie er niks van. Dat is die slechte dienaar, zegt de Heer Jezus. Die zegt, wel, hij blijft nog lang weg. En die gaat zijn leven leiden als in de wereld. Eten en drinken met dronkaards. Zijn mededienaren slaan, slecht omgaan met degene die aan hem toevertrouwd zijn. Kan dus op twee manieren. Nou kom ik in de richting van mijn tekst. Jesaja 55, vers 6 en 7. Ik zei u al. En als u het terugleest, dan zult u dat ongetwijfeld met me eens zijn. Dat zou u ook makkelijk gelukken om uit die twee Bijbelgedeelten de inhoud dan kennende te zeggen, nou, dan had je ook makkelijk een tekst uit een van die twee Bijbelgedeelten kunnen nemen. Tuurlijk. Dat was ik ook van plan. Maar het liep toch anders. Weet u, het is vandaag, als u op de kalender kijkt, 27 juni 2021. En dat is een bijzondere dag. Sowieso al omdat ik hier mag zijn. Dat vind ik ook altijd bijzonder. Kom hier graag. Maar dat is niet de reden waarom ik die tekst gekozen heb. Het is vandaag 17 Tammuz. Als u op de Joodse kalender kijkt, dan ziet u dat het vandaag een vaste dag is. Een Joodse vastendag op de 17e dag van de vierde maand. En vandaag is het een dag, en dat loopt nog een poosje door, waarop wordt herdacht dat de muren van de stad Jeruzalem werden doorbroken tijdens de belegering van Nebukadnezar. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de eerste Joodse tempel is verwoest. Het is een rouwdag, een vaste dag. 17 Tammuz is een dag van vasten, maar ook een dag van herinnering. Nadenken over wat er toen, heel lang geleden, gebeurde en waarom. En waarom? Waarom gebeurde dat? Het is meer dan een herinnering, die vaste dag. Het is ook een nadenken over en wat betekent dat van toen voor nu vandaag. Waarom gebeurde dat? Nou, dat gebeurde. Die hele geschiedenis met Nebukadnezar en de verwoesting en de wegvoering van het volk gebeurde omdat het volk zich niet bekeerde. Niet terugging naar de weg die Gods weg was. En vandaag wordt door veel Joden gelezen Jesaja 55, vers 6 en vers 7. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. Niet zeggen van, nou ja, ik weet wel ongeveer, we zien wel, we komen er wel. Komt wel goed. Nee, zegt Jesaja. Je moet die weg verlaten. Je moet terug naar de route die God voor jou, voor jullie volk, maar ook voor jou persoonlijk heeft uitgestippeld. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ik kom nou weer terug op Amos. Amos, u heeft dat gelezen, ik heb er wat tussenopmerkingen over gemaakt bij iedere tekst. Amos wees in zijn tijd het volk op Gods spreken door middel van de dingen die gewoon rondom hen heen gebeurden. Voedsel en watertekort. Natuurverschijnselen. Geen regen. In de ene stad wel, in de andere stad niet. Sprinkhanen. Oogstziekte. Besmettelijke ziekte. De pest. Oorlogsgeweld. Het wegvagen van Sodom en Gomorra. We hebben het allemaal gelezen. Al die feiten noemt Amos. Amos zegt als het ware, doe dan gewoon je ogen open. Kijk dan gewoon wat er rondom je heen gebeurt. Kijk goed. En weet u wat Amos niet deed? Dat is belangrijk hoor. Wat Amos niet deed. Nou, Amos ging niet al die gebeurtenissen die heel veel met de natuur te maken hadden, die ging hij niet wegverklaren als klimaat- en milieugevolgen. Dat deed hij niet. Het is belangrijk dat we dat zien. Dat deed hij niet. Had hij kunnen doen. Hij had dan kunnen zeggen, o volk Israël, we moeten veel meer gaan vergroenen. Had hij kunnen doen. Maar deed hij niet. De Heere God spreekt door middel van de profeet Amos en wijst op het goddelijk handelen, wat je gewoon met het blote oog kunt zien. Want hij zegt, hij is de Heere der heerscharen. Hij is de God die de bergen formeert. Hij is het die de maker is en de beheerder van de natuur. Nou zegt u misschien wel, ja, dat was toen. Toen. Ja, wat wist Amos nou over de opwarming van de aarde, zeg. Dat kun je toch Amos niet kwalijk nemen. Nou, zullen we het gewoon dan over vandaag hebben? Is misschien wel goed. Want we leven vandaag. En het gaat uiteindelijk om dat oude, waarachtige woord van God vandaag toe te passen. Daar gaat het om. Inmiddels, lieve mensen, heeft de Satan kans gezien de hele wereld massaal te doen geloven in een nieuwe religie. En die religie is de klimaat- en milieureligie. Nou moet u niet denken dat ik door ga draven, want dat doe ik niet. Ik wijs u alleen op de feiten, wat er werkelijk in deze wereld, waar jouw en mijn wereldje ook invalt, wat daar aan de hand is. En dat is heel stapje voor stapje voor stapje begonnen, al jaren geleden. En dat gaat steeds verder. En u kunt het journaal niet meer aanzetten zonder ermee geconfronteerd te worden. Daarom wil ik toch vandaag die vraag eens in jullie midden neerleggen. De vraag in hoeverre die valse religie ook de kerk is binnengedrongen. De vraag is in hoeverre die valse religie ook uw en mijn leven beheerst. Want niemand die hier zit of meekijkt kan ontkennen dat hij er niet, nou ja, dagelijks, maar toch zeker wekelijks mee geconfronteerd wordt. Met zaken die te maken hebben met klimaat en milieu. En dan bedoel ik natuurlijk de gevolgen daarvan, hè? En als dat zo is, want ik wil u ook duidelijk maken van wat dan het probleem is daarmee. Nou, het sleutelwoord is bekering, hè? Dat weet u. Als die valse religie zo ontzettend omvangrijk is geworden en zo wereldbeheersend is geworden, en dat is die, dan wordt bekering zoiets als een complottheorie van de Bijbelbelt. Want wie praat er dan nog over bekering in zo'n klimaat? En Amos roept op een bepaald moment: maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. En de Heer Jezus roept: wees waakzaam. Blijf alert. Als het duister wordt, als het geestelijk duister wordt in de wereld waarin jij leeft, blijf alert. Die valse klimaat- en milieureligie die rukt op en die confronteert de wereld met maatregelen en gevolgen. Niemand kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Die valse klimaat- en milieureligie die dwingt bedrijven, die dwingt mensen alles en vooral zelf op te lossen. En hoe doen we dat? Nou, met ambitieuze doelen en torenhoge prijskaartjes. Ik zal u een grapje meegeven, waardoor u het kunt onthouden. Want u woont in de Albertserwaard en u hoeft hier niet zo ver te rijden om de weilanden in te gaan en de koetjes lopen weer heerlijk rond. Leuk, mooi. Nou, er komt een tijd dat die koeien allemaal groen zijn. Weet u het alvast. Ik verdenk David Schakel ervan dat hij de verf al in huis heeft. Dit is natuurlijk symboliek, hè, wat ik nu doe. Die koeien die worden niet groen, hoor. Maar wat er aan de hand is in tal van sectoren, in tal van mensenleven, om vooral maar moeder aarde te redden. Want dat gaan wij doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Want, ja, jij kunt wel zeggen dat er een God is die... Dat vind jij. Dat is jouw denken. Jij komt zeker van de Bijbelbelt. Zeg dan eens dapper, ja, en daar ben ik nog blij om ook. Wie gaat het oplossen, dit probleem? Net zo goed als Amos al die natuurproblemen die we nog steeds herkennen, opnoemt en daar aankoppelt bekering. Een roep van God tot bekering. Je mag van mij gerust naar het klimaat en naar het milieu kijken. Daar zeg ik niks mis mee. Maar ga dan eens met je denken een andere kant op. De kant die Amos aangeeft. Wat is er met de mens die de verantwoordelijkheid gekregen heeft om goed met die schepping om te gaan? Hoe is het met zijn handelen? Hoe is het met zijn denken gesteld? Houdt hij nog rekening met de Allerhoogste God, de Heere der Heren, wie alle macht heeft? En als dat niet zo is, dan is zijn al die dingen die we zien oproepen om je te bezinnen. 17 Tammuz is het vandaag. Wat gebeurt er? Wat betekent dat voor vandaag? En ik geloof dat we zeker nu in een tijd leven waarin er een roep vanuit de hemel is naar de hele wereld. En die roep is bekering. Je omkeren van de weg, want je zit op een verkeerde weg met je doen en met je denken. Vandaag is de boodschap uit de hemel voor ons, maar ook voor de hele wereld rondom ons heen. Jesaja 55, vers 6 en 7. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. En de man van ongerechtigheid zijn gedachten. En laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dat is bekering, hè? Als mensen werkelijk door de omstandigheden rondom zich heen... Misschien is dat wel goed. Je komt toch vandaag veel mensen tegen die in de wereld staan en die zeggen, ik geloof niet dat het helemaal goed gaat. Ze snappen het allemaal niet. Ze begrijpen het niet. En ze worden onrustig, ze worden onzeker. En ze uiten zo tegen je, ik geloof niet dat het allemaal goed gaat. Ik ben er niet gerust op. Dan is onze boodschap voor vandaag aan hem of haar in liefde. Lieve mens, bekeer je. Keer je af van datgene wat je allemaal ziet. Want er is een God in de hemel die van je houdt. Die niets anders wil dan dat je die omstandigheden ziet. En je daarvan afkeert. En dan ontmoet je een God die zegt, omwille van mijn zoon wil ik ook jouw vergeving schenken. Als je werkelijk met een waarachtig hart van bekering tot mij komt, dan is er vergeving voor de mensen rondom ons heen. Dus, lieve mensen, ik zeg het nog één keer, de wereld, de boodschap voor vandaag is een boodschap van bekering. God doet de rest. Weet u het nog? Bekering is het aandeel wat de mens mag doen. En als de mens die stap neemt, is Gods genade zo groot dat hij zegt, en nou maak ik jou nieuw, een nieuwe schepping. Nu doe ik jou opnieuw geboren worden. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Hemelse Vader, dat u op de troon bent. We hebben soms het angstige gevoel dat het allemaal uit de hand loopt hier op aarde. Nou doet het dat ook wel. Maar dat betekent niet dat uw heilsplan daarmee uit de hand loopt. U staat daarboven. U bent verheven boven alles wat er hier op aarde gebeurt onder leiding van de wereldbeheerser van deze eeuw. En ik bid u, Heer, u heeft vandaag ons opgeroepen om onze ogen te openen voor die grootse valse religie die de wereld overspoelt. Klimaat- en milieureligie. En ik bid u, Heer, dat we wakker geschud zijn. En dat het ons helpt om degenen die nog niet tot het heil in Christus gekomen zijn, om ze waarachtig op te roepen, om zich te bekeren tot de God die leeft, tot de enige en de waarachtige God van Israël. En dank u wel, Heere, dat u het bent die garant staat voor de wedergeboorte. We prijzen uw naam, we prijzen de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. We prijzen het bloed van de Heer Jezus, het zuivere, reine bloed dat u voor de zondeschuld van de hele wereld op het kruis van Golgotha vergoten hebt. We prijzen de naam van Jezus en we zien uit naar zijn komst in heerlijkheid. Halleluja. Amen.